Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Toekomstbestendig ontwerpen, hoe ziet dat eruit? Want in een wereld waar bouwprocessen steeds meer gedigitaliseerd en data geïnformeerd worden, zullen ontwerpen ook duurzaam en flexibel moeten zijn. Het realiseren van projecten wordt dus steeds uitdagender en complexer. En tegelijkertijd is dat ook een hele mooie uitdaging. Zeker ook voor Elephant. Ze zijn in 2015 opgericht met als missie een gezonde en duurzame leefomgevingen te realiseren. Hoe zorgt Elephant ervoor dat hun ontwerpen niet alleen duurzaam en flexibel zijn, maar ook toekomstbestendig met al die hoge eisen van tegenwoordig? En uiteraard blikken we ook terug en kijken we naar de toekomst in deze Let's Talk Business. Ik ben Martine Hauwert en mijn gasten vandaag zijn Daphne Sarah Swank en daarnaast ook Menno Kooistra, beide van Elephant.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Martine Hauwert.
Menno en Daphne, van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn.
Ja, yes, dankjewel. Goedemorgen.
Ja, we gaan natuurlijk praten over jullie mooie vak wat dat betreft. En wat er allemaal gaande is. Want er is veel gaande, juist ook in jullie wereld. Als het gaat om duurzaamheid, dan horen we dat eigenlijk bijna wel in iedere branche terugkomen. Maar in jullie branche komt dat ook wel heel erg aan bod, hè?
Je hoort niet anders, volgens mij.
Toch?
Volgens mij betaalbaarheid en duurzaamheid, dat zijn de twee
echt wel, de twee credo's inderdaad. En we gaan daar natuurlijk ook wel echt over praten. Maar jullie bestaan sinds 2015. Menno, jij bent oprichter, daarnaast ook architect. En je bent ook verantwoordelijk voor de planning, heb ik begrepen.
Oh, en voor de planning, kijk. Ja. niet dat ik weet overigens, maar ik heb wel inderdaad 2015 opgericht. Nog in mijn eentje destijds. En stap voor stap kunnen uitbreiden.
Ja.
En onlangs is inderdaad Daphne ook toegetreden als partner.
Ja, mooie ontwikkelingen hebben jullie doorgaan wat dat betreft. Hè?
Mooi en leuk. Ja.
Daphne, ik zag bij jou staan associate partner en project architect. Dus jij zit wat dat betreft ook wel in het bedrijf, maar daarnaast is ook echt bezig met die architectuur.
Ja, ik ben een half jaar geleden partner geworden bij Elephant en begonnen gewoon als projectarchitect. En dat is een hele mooie combinatie om enerzijds nog bezig te zijn met de ontwerpen zelf en tegelijkertijd steeds meer in het bedrijf te groeien.
Ja, fantastisch. Jullie zijn ook met hele mooie projecten bezig. Waaronder ook op het Zeeburgereiland. Hè? En met die drie mooie silo's die we al kennen, die ook echt een mooie bestemming krijgen. Krijgen mensen meteen ook een beeld bij. Als we eventjes daarop inzoomen, daar zijn jullie wel een tijdje ook mee bezig geweest met dat project, hè?
Ja, we zijn wel 8 jaar volgens mij mee bezig.
Ja.
We hebben destijds, was het een tender uitgeschreven door de gemeente Amsterdam. En die hebben we toen gewonnen uit 45 inzendingen. En toen begon het eigenlijk pas. Dus
wow.
Een heel lang traject. Natuurlijk coronacrisis eroverheen gehad, waardoor die on hold stond. En de Oekraïne-oorlog heeft het ook niet echt geholpen. Maar de startbouw is 2 maanden geleden geweest. Dus eindelijk begonnen.
Ja, na jaren afwachten inderdaad. Krijgen die silo's ook echt een nieuwe bestemming? Kun je daar wat meer over vertellen? Wat kunnen mensen echt gaan verwachten?
Veel. Eigenlijk alles behalve woningbouw. Dus het zit natuurlijk in een nieuw woongebied. Dus we wilden met name voorzieningen voor dat woongebied. En ook wel Amsterdam breed. Het leukste is denk ik dat Rialto, de filmhuis, komt erin. Er komt een Grand Café, een kantorenconcept, een soort van gym. Wat nog meer om? Een restaurant. Dus het is echt bedoeld voor voorzieningen in de buurt en daarbuiten. En ik denk het mooiste is dat op de oude silo's is nog steeds een openbaar dakterras.
Ja.
Die worden ook verbonden met elkaar. Dus je kan gewoon de trappen of de liften omhoog tot 20 meter op het oude dek van de oude silo's. En daar kan je schitterend over het IJ kijken en over Amsterdam kijken.
Fantastisch.
Dus dat wordt volgens mij wel heel spectaculair.
Ja. Mooi dat het zo'n nieuwe bestemming dan ook krijgt, maar met veel beleving als ik het zo hoor.
Ja. Zeker, ja. Dus volgens mij moet het gewoon worden 3 nieuwe iconen van Amsterdam.
Ja.
In gebruik en in uitstraling. Dus dat,
per wanneer kunnen we dit gaan verwachten? Dat alles af is zo'n beetje, denk je?
Volgens mij bij startbouw was het 2 jaar, dus iets minder dan 2 jaar nog.
Ja. Ja, dus nog eventjes wachten.
Het is nog even wachten, ja.
Ik krijg bijna een soort ademtorengevoel, maar dan weer anders, zeg maar.
Nou, die referentie wordt al vaak gemaakt. Ja. Dus dat klopt behoorlijk.
Ja, mooi. Is dit een goed voorbeeld van projecten waar jullie ook vaker aan meewerken, zeg maar? Ja. Staat dit wel erg waar Elephant ook voor staat?
Ja, dus op het moment dat wat meer atypisch is of ingewikkeld wordt. En dat is vaak bij herbestemming of transformatie. Hoe ga je nou met van die betonnen silo's van 20 meter hoog? Hoe ga je daar nou mee om?
Ja.
Dus dit matcht wel heel erg met wat we doen. Ja,
voordat we alles weg gaan geven. Hoe ga je daarmee om? Want het lijkt me ook meteen een uitdaging. 3 inderdaad betonnen silo's. Waar begin je?
Ja, gek genoeg, we beginnen met rekenen. we weten inmiddels ook wel, al zijn we architect, dat het natuurlijk belangrijk is dat een project gerealiseerd kan worden.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk vanaf start zijn we ook al bezig met wat is er mogelijk? Moeten we juist meters toevoegen? Maar dan wordt het weer duurder. Dus ja, eigenlijk zit je allemaal scenario's te ontwikkelen en te kijken welke het meest realistisch is. Ja, zo gaan we te werk meestal.
Ja. We gaan hier zo meteen natuurlijk ook wel echt dieper op inzoomen. Daphne, als jij kijkt, hè, we stipten het al aan helemaal aan het begin van de uitzending. Duurzaamheid is een heel belangrijk onderwerp. Waar kijken de consument, maar ook de gemeente ook nog heel erg naar, naast duurzaamheid?
Haalbaarheid, zoals men al zei, is momenteel het grootste probleem.
Ja.
Zeker de combinatie duurzaamheid en haalbaarheid gaan niet altijd hand in hand.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het aantal meters toe kunnen voegen, het gemixt programma kunnen toevoegen aan een bepaald gebied is vaak belangrijk. Dus ik denk dat de meest uitdagende aspecten zijn.
Ja, en haalbaarheid, dat is natuurlijk best wel een containerbegrip, hè?
Ja.
Waar moeten we echt aan denken?
Nou, dat heeft enerzijds te maken met de financiële haalbaarheid. Ik denk dat het grootste is. Dus dat heeft te maken met de directe bouwkosten van een project, maar ook de opbrengsten. Vanuit Elephant kijken we vaak liever nog naar de opbrengstenkant dan naar de kosten.
Mm-hmm.
Maar ze gaan hand in hand.
Ja, want het lijkt me, ik zei het al in de introductie, het lijkt me tegelijkertijd een hele mooie uitdaging. Maar ook weer best wel een pittige uitdaging om aan al die eisen te Zeker. Voldoen. Het wordt steeds misschien ook wel ingewikkelder.
Het wordt veel complexer inderdaad.
Ja, toch?
Ik vind het mooiste voorbeeld dat je ziet dat iedereen wil dat er zoveel mogelijk woningen komen. Maar het is bijna niet te doen, omdat je hebt zoveel stakeholders. Van gemeente tot ontwikkelaar, tot bouwer, tot afnemer, belegger.
Ja.
Probeer die allemaal maar eens aligned te krijgen. Ja,
het is wat dat betreft wel een beetje cru, hè, hoe dat gaat. Want we weten allemaal dat er enorm woningtekort is. Dat gaat ook niet veranderen in de toekomst. Er zijn wel gebouwen beschikbaar. Maar om die dan nog weer te transformeren tot gebouwen die echt goed kunnen functioneren in deze tijd. Dat is dan nog weer een hele uitdaging.
Nee, transformatie is weer een heel ander verhaal.
Ja.
Dat is nog uitdagender. En ik denk, we doen nu al inderdaad bijna 10 jaar transformaties. En het belangrijkste natuurlijk van kantoor naar woningbouw. Daar hebben we er wat van gedaan. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat maar maximaal 1 op de 20 gebouwen daarvoor geschikt is.
Ja. Cruciaal dus wel ook wel eigenlijk. Hoe dus dan de basis van zo'n gebouw dan eigenlijk is. Wat is belangrijk bij transformatie?
Gek genoeg, hoe ouder het gebouw, hoe makkelijker meestal.
Okay.
Dus op het moment dat nog met name kantoren uit de jaren 70, zijn wat overgedimensioneerd. Die hebben nog, het wordt een beetje technisch, maar die hebben geen wapening meestal nog. Vaak ook nog wel kolommenstructuur. Dus vaak, gek genoeg, hoe ouder, hoe makkelijker te transformeren. En de jaren 90 kantoren zijn bijna niet te transformeren. Nee.
En waar ligt dat dan aan?
Die zijn zo toegespitst op dat kantoorgebruik. En daardoor ook wat gewoon minder flexibel. Vaak zie je dan dat het, ondanks de duurzaamheidsambities, toch goedkoper is om te slopen en nieuw te bouwen. En dus ook makkelijker vierkante meters toe te voegen. Ja. Overigens brengt me wel een grote kanttekening inmiddels. Is natuurlijk dat CO2 footprint steeds belangrijker is geworden.
Klopt.
Ja.
En daar zie ik nu voor het eerst meer kansen voor transformatie ontstaan.
Okay.
Dat opeens, we doen nu een kantoor in Utrecht. Daarbij is nieuwbouw of sloopnieuwbouw inderdaad echt wel lucratiever. Maar wordt toch vanwege de CO2 footprint gekozen voor transformatie.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het in veel opzichten ook net even, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, sympathieker over kan komen door juist voor transformatie te gaan.
Nou ja,
en dat voelt dan duurzamer. Of dat echt zo is, is misschien soms de vraag. Maar zo voelt het dan wel.
Nee, het is gewoon echt duurzamer.
Wel?
Ja. Ja. Nee, je breekt niet af. Je hoeft niet her te gebruiken. Je hebt veel minder transport. Dus ook als we de CO2 uitrekenen, is dat een wereld van verschil. Dus het is ook echt veel duurzamer.
Ja, er wordt nog wel eens een kanttekening bijgezet, maar...
Nee, die kanttekening die ontstond vanuit, als je het vanuit energie kijkt. Ja, ja. Dus je kan de kanttekening zetten vanuit energiebeheersing. Ja, helemaal nieuwbouw kan je beter duurzaam maken. Maar als je CO2 meeneemt, niet.
Dan niet. Mooie trend wat dat betreft misschien dus ook wel om daar dan ook nog wel straks dieper op in te gaan. Als we nog eventjes verder kijken. Die flexibiliteit, die stipte jij al aan, Daphne. Dat wordt ook steeds belangrijker. Om juist ook wel gebouwen te bouwen die flexibel zijn wat dat betreft.
Ja, en ik denk zelfs dat het woord flexibiliteit in deze markt nu belangrijker wordt vanaf het ontwerpproces al.
Ja.
Dus zelfs processen duren heel lang om te ontwerpen. En je merkt dus al dat tijdens een ontwerpproces gemeentes of ontwikkelaars flexibiliteit zoeken in het gebruik van projecten die we aan het ontwerpen zijn.
Uh-huh.
En dat geldt ook voor daarna, als het eenmaal gebouwd is, dat het makkelijk te transformeren is, ook bij nieuwbouw.
Ja. Ja, heel belangrijke ontwikkeling die ook zich steeds zelf verder zal doorontwikkelen. Nu hebben we ook altijd hier nog businessvragen. Zijn jullie klaar voor de eerste businessvraag?
Sure.
Zeker.
Oké, daar gaan we.
Wanneer is jouw werk klaar?
Nou, Daphne, om met jou te beginnen.
Nooit?
Nee?
Nee, ik denk dat als architect ga je altijd wel door. Je bent altijd bezig. Of het is aan het ontwerpproces of... onderzoek.
Ja. Menno.
Ja, dat herken ik wel natuurlijk. ik moet wel zeggen, er is nog een verschil als we prijsvragen doen. En dan ben ik echt dag en nacht ermee bezig. En dan kan ik nog wel eens om 3:00 s'nachts opstaan en denken, ik moet er nu uit en ik moet nu van alles op gaan schrijven. maar ja, ik heb de bovenkamer is inderdaad altijd bezig. Ja.
Ja, dat gaat altijd maar weer door, hè?
Ja.
Ja.
Maar dat geldt denk ik voor bijna alle ondernemers, of niet?
In ieder geval alle ondernemers die ik hier spreek, zeg maar. Dan hoor ik dit inderdaad heel vaak. Het is moeilijk om dat toch nog eventjes zomaar aan de kant te leggen. Maar dat maakt het tegelijkertijd natuurlijk ook wel heel erg mooi. Het vak en hoe je daar met zoveel passie continu ook mee bezig bent.
Ja, en ook wel gek genoeg. Ik vind het ook minder stressvol. Dus ik kan me herinneren in loondienst. Dan heb je... bepaalde druk of het moet af of een deadline of heb je verantwoordelijkheid namens iemand anders.
Ja.
Dus ik heb zoiets, ja, volgens mij werk ik nu harder, maar veel minder stressvol.
Ja, grappig is hoe dat werkt, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook wel heel erg herken en dat ik dit ook vaak hoor bij andere ondernemers. Nu ben ik natuurlijk ook wel heel erg nieuwsgierig naar hoe dat allemaal bij jou is begonnen, maar dat gaan we zo meteen horen in het tweede deel van Let's Talk Business, dus blijf erbij.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zitten hier met Daphne en Menno, beide van Elephant. En we gaan altijd eventjes terug de tijd in bij dit tweede deel. Menno, we stipten het zojuist al aan. In 2015 begonnen met Elephant. Dat deed je toen echt alleen? Ben je echt alleen begonnen?
Ja, nou tenminste als... Nou ja, echt alleen inderdaad. Eenmanszaakje was het toen.
Ja, ja. Hoe kwam het idee? Hoe is dat ontstaan?
Nou, volgens mij wilde ik in mijn studietijd... Als je architectuur wordt, heb je het liefst natuurlijk ook je eigen bureau.
Ja.
Dat was toen nog start van de crisistijd. Dus dat was eigenlijk niet te doen. Dus toen ben ik toch in loondienst gegaan.
Ja.
Ik kreeg toen de kans voor een organisatie, Dutch Green Building Council. Die heeft een duurzaamheidslabel. Die startte in 2008. Toen werd ik gevraagd om daarin mee te denken. En volgens mij is dat een beetje de kiem geweest. En ook uiteindelijk de mogelijkheid om voor mezelf te beginnen.
Mm.
Dus ik kon daar dan 1 dag in de week als een soort van freelancer werken.
Ja.
Dus had ik net genoeg salaris met net een kleine opkomst om te overleven. En ja, op die manier kon ik langzaam starten.
Vond je dat spannend? Of voelde je, nee, dit moet ik gewoon gaan doen?
Nee, ik vond het doodeng, ja. Ja, nee, met name de verantwoordelijkheid dat je opeens niet meer alleen namens jezelf, maar ook voor de anderen.
Ja. Ja, dat snap ik. Toch heb je het gedaan.
Ja, ik heb het gedaan. Maar dat kwam ook wel omdat het moest op een gegeven moment. Dus het was niet meer houdbaar. Dus ik had... En dat van de Dutch Green Building Council deed ik ernaast. Ik was toen al heel erg geïnteresseerd in leegstand vastgoed. Hoe dat kwam. Je had toen die volledige kantorenleegstand. Wat echt een heel groot probleem destijds was.
Ja.
En dat intrigeerde me heel erg. Toen heb ik daar een stichting voor opgeroepen. Dat heet de Leegstand van Zaken. Dat liep behoorlijk uit de hand. Dus dat was op een gegeven moment over in 5 steden... Hadden we allemaal netwerkorganisaties en lezingen en workshops. Dus het was niet meer houdbaar geworden. Dus ik kon het ook gewoon niet meer combineren. Ja.
Ja, dan merk je dus ook wel dat alleen door die stichting... dat daar al wel iets al ontstond wellicht ook wel.
Ja, nee, ja, precies. Dus doordat je... Ja, je bent gewoon op zoek. Je ziet ook dingen natuurlijk in het bedrijf waar je werkt... van, oh ja, dat zou ik anders doen. Dus op een gegeven moment... Ja, heb je volgens mij al onbewust al lang een afslag genomen. Alleen je bewustzijn was daar nog niet helemaal.
Ja. Ja, je had eventjes wat nog extra input nodig. Misschien of bevestiging nodig om echt die stap te zetten.
Ja, en ook wel omdat ik weet, het is gewoon hartstikke lastig. Vaak krijg je pas een architectenklus als je al wat gebouwd hebt. Ja. Dus dat is heel een lastig verhaal om te starten.
Ja.
Maar gelukkig had ik dus best wel goed netwerk opgebouwd via die stichting en via de Dutch Green Building Council. Dus daar, dus met van allerlei studieopdrachtjes en een beetje leuren, is het uiteindelijk toch gelukt. Ja.
Als je nu terugblikt op die tijd, want dat was dus ook best wel spannend, uitdagend, wat ik allemaal zo hoor. Wat is cruciaal geweest in die tijd? Wat was belangrijk?
Voor mij is elke keer het belangrijkste is dat ik vanuit inhoud dingen doe. Dus ik voelde die drang naar, hey, hoe zit het nou met... Want we werkten toen aan het duurzaamste kantoor van Nederland of van Europa.
Mm-hmm.
En toen zei destijds de belegger voor de grap, die staat over 5 jaar toch leeg. En dat kon ik niet loslaten.
Nee.
Dus ik moest weten hoe dat kwam en waar ligt het aan. En uiteindelijk heeft dat tot die stichting geresulteerd. En uiteindelijk was dat een goed netwerk voor mij. En uiteindelijk ben ik zo ook in die herontwikkeling beland. Dus als ik terugkijk, denk ik, oh ja, gewoon gedreven vanuit een soort van inhoudelijke ambitie.
Ja.
Pakt het uiteindelijk toch wel goed uit.
Ja, mooi. Heb je daarbij ook nog steun gehad van mensen om je heen?
Dus ik had al vrij snel wat mensen om me heen gevraagd om in een soort van adviesraad voor mij te zitten. En om daarmee te kunnen sparren. Dat heeft wel heel erg geholpen. Ja. 2 kanten natuurlijk ook op. Want het is natuurlijk en advies. Maar ook van, misschien is dat wel een leuke opdracht voor jou. Of misschien kan je dat wel doen.
Ja.
Dus het heeft ook wel geleid tot opdrachten uiteindelijk.
Wat goed. Wat goed. Mooi dat je dus ook echt om hulp hebt gevraagd wat dat betreft.
Ja. Nee.
Heel veel mensen doen het ook niet, hè? Dus dan, die willen dan alles zelf gaan doen. Maar goed dat je dat dus voor jezelf hebt gecreëerd daarin.
Nee, alleen op de zolderkamer had ik het niet gered. Nee.
Daphne, hoe is dat voor jou? Want jij bent zo'n 4 jaar geleden ben jij begonnen bij Elephant. Of iets eerder?
5 jaar.
5 jaar
tijdens
geleden.
COVID.
Ja.
Ja.
Ja. Hoe ben je bij Elephant terechtgekomen?
Ik ben voor COVID afgestudeerd. Zowel achtergrond in architectuur als in wiskunde. En was op zoek naar een baan waarbij het iets technischer was. Dus dat de architectuur ook veel meer vanuit een gebruikers en technische kant werd benaderd. Was lastig zoeken. Op een gegeven moment een goed gesprek met Menno gehad, maar toen kwam net COVID om de hoek.
Mm-hmm.
Dus toen ben ik begonnen als freelancer. Met het idee dat we een tender moesten winnen en dan kon ik het contract krijgen. Om als junior architect aan de slag te gaan. Die hebben we gewonnen. Nou kreeg ik wel net voor dat we wonnen al het contract aangeboden, omdat het gewoon een hele goede match was. En eigenlijk zonder heel veel bezig te zijn met ondernemer worden, wel langzaamaan in het bedrijf mogen groeien en steeds meer stappen kunnen maken. Tot ongeveer een jaar geleden dat we de gesprekken zijn begonnen om partner te worden bij Elephant.
Heb je altijd die ambitie ook al gehad?
Ik kom wel uit een ondernemersgezin. Ik heb het altijd heel leuk gevonden, maar ik was er nog niet mee bezig. Komt natuurlijk ook omdat ik net afgestudeerd was.
Ja.
En de architectuur heeft vaak een lange adem om ergens te komen, om zelf je bureau te starten, ervaring op te doen. En dat heb ik eigenlijk in met een sneltrein mogen doorlopen.
Ja, bijzonder ook wel, toch?
Ja, en ook heel erg blij mee.
Ja.
En heel erg leuk ook.
Ja, Menno, kun je vertellen hoe dit proces is gegaan? Want dan zag je dus ook blijkbaar iets in Daphne dat je denkt, daar moeten we meer mee gaan doen. Of jullie team zag dat zo.
Ja, nee, het viel me meteen op hoe een soort van stofzuiger die daar rondliep om kennis op te nemen. En ik merkte gewoon hoe meer ik Daphne uitdaagde, hoe leuker ze het ook vond. Ja. Dus toen dacht ik, hé, dit is interessant. Dat, want als je die mentaliteit hebt, ja, dan komt het altijd wel ergens goed.
Ja.
Dus dat was voor mij vrij snel duidelijk eigenlijk. En ook niet echt twijfel in gehad.
Nee. Wat goed. Mooie samenwerking dus wat dat betreft.
Zeker,
denk.
Ja.
Ja, ja. Als jij nu terugkijkt, hè, natuurlijk, je carrière is nog niet zo heel erg lang, maar toch heb je al heel veel geleerd in de loop der jaren.
Zeker.
Wat zijn voor jou echt leermomenten geweest de afgelopen jaren?
Ik denk dat een van de belangrijkste dingen wat ik geleerd heb is gewoon proberen. En ik denk dat Menno dat ook heel erg aanzet binnen Elephant, dat je al heel snel als projectarchitect aan de slag mag. Dus niet dat je als soort junior ergens onderhangt en niks zelf mag uitvinden. Dus heel erg de hele tijd maar proberen, dingen doen, initiëren en ervoor gaan, meters maken.
Ja.
En ondanks dat 5 jaar niet zo heel veel meters is, kan je... Ja, als je wil, best veel doen.
Toch echt wel veel leren, hè?
Ja,
door het gewoon maar te doen en te ervaren.
Ja, je komt er vanzelf achter of het lukt of niet.
Ja, wat goed. Ja. Hoe is dat voor jou, Menno? Want we stipten zojuist natuurlijk echt de beginperiode aan. Maar de afgelopen jaren is natuurlijk ook heel veel ontwikkeling geweest. Wat zijn voor jou nou echt leermomenten geweest de afgelopen jaren?
Ik heb wat omzwervingen gemaakt. Dus ik had eerst inderdaad onder mijn eigen naam een architectenbureau. Toen ben ik eigenlijk samen met een interieurbureau hebben we een nieuw bedrijf opgericht. Dat werkte uiteindelijk niet zo goed. Dus voor de interieur werkte dat heel goed, maar voor de architectuur niet. Dus toen moest ik best wel weer een heftige beslissing nemen. Ondanks dat het echt super goed ging. We groeiden ook echt als kool om weer te moeten splitsen.
Ook een groot besluit. Geen makkelijk besluit.
Nee,
dat
was heel moeilijk. Was echt,
zeker als het succesvol is.
Ja, en nou ja, waarom doe je dit nou weer?
Maar ging het te ver van je afstaan?
Ja, het ging te ver van me afstaan. En ik merkte inderdaad dat ik weer niet die inhoudelijke ambities kon ventileren.
Ja.
En toen dacht ik, ja, het zal wel weer een stap terug zijn. Maar ik had wel het gevoel, ik kan hiermee wel weer veel meer grotere stappen voorwaard maken.
Ja,
dus best wel wat omzwervingen gehad.
Die intrinsieke motivatie, die is eigenlijk iedere keer de key dus ook weer, hè?
Ja. En dat was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, je vroeg ook van wat is het eerlijke verhaal, is dat je eigenlijk dat al van tevoren wist. Maar dat je dan toch voor zekerheid hebt gekozen. Dat je denkt, nou ja, het is ook wel goed om met in dit geval 2 partners erbij. Het wordt wat degelijker. We kunnen er een mooi bedrijf van maken. Dat was ook wel een soort van... voor zekerheid kiezen in plaats van voor mijn intuïtie kiezen.
Ja, ja, of misschien wel wat een beetje van je verwacht wordt. Of weet je wat je voelt vanuit de maatschappij.
Ja.
Dit past daar lekker in.
Precies.
Maar ging toch tegen je gevoel eigenlijk in.
Ja. Dus dat waren 4 leerjaren wat dat betreft. Ja,
ja.
Maar goed.
Ja. Heb je daar ook coaching bij gehad? Of is het dan eigenlijk een soort gevoel wat steeds meer de overhand neemt? Hoe is dat gegaan bij jou?
Toen ik voor het eerst voelde van oeh, dit klopt niet. Toen ben ik inderdaad wel naar een coach gegaan. En elke 3 weken, eigenlijk denk ik wel 2 jaar lang, alle stappen ondernomen.
Wat goed.
Dus dat was...
mooi goed. Proces ook
leerzaam proces.
Leerzaam proces, ja. Maar ook wel heel erg mooi wat dat betreft. Breng mij meteen ook weer bij een vraag die ik hier wel vaker stel ook wel aan mijn... aan mijn gasten, ben ik wel eventjes nieuwsgierig naar wat jullie antwoord is op deze vraag.
Waar krijg je kippenvel van?
Ja, wie wil hem als eerste antwoorden?
Ik hoop Daphne, want ik heb nog geen idee.
In je vak, hè? Dus waar kan je kippenvel van krijgen in je vak?
Ik denk op het moment dat iets niet oplosbaar lijkt. En je met een team... het wel op kan lossen. Dus echt met adviseurs om de tafel durft te zitten. Om toch interessantere oplossingen te zoeken bij een probleem.
Ja. En zit het dan heel erg in het gesprek dat je dat kippenvel momentje kan krijgen? Wanneer het idee ontstaat? Of meer als het al gerealiseerd is?
Nee, echt het idee wanneer het ontstaat. Dus dat je met elkaar, als echt iets niet uitkomt, het lukt niet. En je hebt het idee, het gaat niet meer goed komen. En op het moment dat je dan met adviseurs of met intern of met rekenen, whatever het is, dat je een oplossing weet te vinden.
Ja.
Dat het leukste moment van de architectuur is.
Ja, mooi. Menno, kippenvel momentjes.
Ik denk toch wel het telefoontje die je krijgt wanneer je een prijsvraag hebt gewonnen.
Hmm.
Dus dat is wel, want daar stop je altijd zoveel van jezelf in.
Ja.
En als je niet wint, voelt het ook echt als een afwijzing. Van,
ja. En ja, als je gaat het toch persoonlijk nemen.
Je neemt het toch persoonlijk. En als je dan wel wint, dan is het toch wel even kippenvel momentje inderdaad.
Ja, ja. Eventjes daar nog naartoe, want we gaan zo meteen weer naar een break. Maar hoe werkt het precies in jullie wereld? Want niet iedereen weet dit. Je zegt al die prijsvraag inderdaad. Hoe gaat dat? Word je benaderd daarvoor? Zie je dat voorbij komen? Hoe gaat dat?
Ja, eigenlijk twee, oh, nou, je zou kunnen zeggen drie dingen. Of je krijgt hem gewoon een opdracht één op één.
Ja.
Vaak bijzondere projecten wordt ook wel vanuit een, als een ontwikkelaar bijvoorbeeld een grondpositie heeft, dat noemen ze een besloten prijsvraag. Dus dat een opdrachtgever zegt, ik nodig vier architectenbureaus uit. Jullie krijgen een budget om een soort van schetsontwerp te maken. En dan wint er eentje.
Ja.
En je hebt meestal vanuit de gemeente tenders. Dat is een soort van selectieprocedure. Die is vrij intensief. Met name in Amsterdam ook. Dus dan ben je zo drie kwart jaar bezig om uiteindelijk te winnen.
Ja, voelt wel echt als een soort wedstrijd eigenlijk.
Het is echt een wedstrijd. Ja.
Ja. Ja, hè?
Maar het zijn wel de leukste opdrachten.
Ja. Ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Dus die spanning die erbij komt, dat maakt het dan ook weer extra leuk, zeg maar. En uitdagend. Maar je moet wel tegen die druk kunnen.
Ja.
Ja, nou ja, soms geef je net even te veel. En dan denk je, moet niet vergeten ook nog te blijven sporten en andere dingen te doen. Dus dat is wel zoeken naar een balans.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zometeen gaan we echt wat dieper ook in op alle innovaties die er nu plaatsvinden. Alle ontwikkelingen. Maar dat ga je zometeen horen hier in het derde deel van Let's Talk Business.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. Ja, we zijn alweer over de helft. Hè? Time flies when you're having fun. Wat dat betreft hebben we al heel veel met elkaar besproken, Daphne en Menno. Maar we gaan eventjes wat dieper in op al die ontwikkelingen die er gaande zijn in jullie wereld. Want digitalisering van de maatschappij, die is natuurlijk al jaren gaande. Maar dat heeft natuurlijk ook heel veel impact, juist op architectuur en op de bouw. Als we daar eventjes wat dieper op inzoomen. Daphne, jij hebt daar ook wel een mooi voorbeeld van, hè? Van een project die jullie daar ook wel heel erg mee bezig zijn geweest.
Ja, ik moet zeggen, het wordt binnen Elephant steeds meer werkwijze.
Ja.
De digitalisering. Je merkt dat ontwerpprocessen steeds complexer worden. We hebben het al even gehad over de financiële haalbaarheid. Over flexibiliteit die nodig is. En wat wij daarvoor doen is dat wij eigenlijk digitale tools inzetten in het ontwerpproces. Om die haalbaarheid te kunnen waarborgen in een ontwerpproces.
Mm-hmm.
En dat doen we aan de hand van parametrische modellen. En eigenlijk is parametrisch ontwerpen in Jip en Janneke taal het volgen van een wiskundig recept om een ontwerp te maken. Dus om te kunnen koken als het ware.
Yeah.
Dus wij schrijven allemaal modellen die of de bouwkosten uit kunnen rekenen terwijl wij aan het ontwerpen zijn. Of die het programma die de gemeentes of ontwikkelaars meegeven, dat die gewaarborgd zitten in dat ontwerpproces. En op het moment dat er wijzigingen zijn, kunnen wij dus heel snel zien wat de consequenties zijn van wijzigingen in het ontwerp of in ideeën.
Ja, en hoe moet ik dat voor me zien? Heb je daar speciale programma's voor? Want daar heb je ook veel data voor nodig, toch?
Ja, nee, we gebruiken, het heet ook data-informed ontwerpen.
Ja.
Dus wij gebruiken eigenlijk, bouwkosten is ook een database, die zetten wij daarvoor in. En die koppelen wij aan het ontwerpproces en dat doen we aan de hand van bestaande software die er is. Dus dat is gewoon Python of Grasshopper voor mensen die het wel kennen. Maar het is als het ware koppelen van data aan je resultaten.
Ja.
Dus het is niet heel veel meer dan dat. En we schrijven daar zelf de modellen voor.
Waardoor het eigenlijk meteen heel inzichtelijk wordt. Hey, als je dit verandert, dan heeft dat impact op dat en dat en dat.
Ja, want voor een ontwerp is het heel moeilijk om alle consequenties snel inzichtelijk te krijgen. We kunnen niet heel veel tegelijkertijd verwerken.
Mm-hmm.
Een computer kan dat wel. Dus we kunnen alle programmatische eisen en wensen en ambities die meegegeven worden, kunnen wij dus één op één koppelen.
Ja, mooi. Heb je ook een mooi voorbeeld hiervan in de praktijk, hoe jullie dit dan uitvoeren?
Zeker. Een van de grootste ontwikkelingen waar we mee bezig zijn is de Megastores in Den Haag.
Ja.
Dit is een gebiedsontwikkeling waar 200.000 vierkante meter wordt toegevoegd aan de stad in de Laakhavengebied.
Enorm dus?
Ja, het is enorm met 2000 woningen en een winkelgebied. Dus het is een wijkwinkelcentrum en een woonwinkelcentrum komt daar. En voor zo'n grote ontwikkeling is het natuurlijk ontzettend moeilijk om grip te houden op wat dat programma gaat doen daar. En of elke wijziging in elk gebouw, of dat haalbaar is of wat voor consequenties dat heeft. Dus dat hebben we volledig parametrisch gekoppeld aan alle databases die we daarvoor nodig hebben.
Ja, zodat je dus echt meteen kan zien, hey, wat is de impact als we dit nu veranderen of dat zo aanpassen.
Zeker, en het is een proces dat we ook met de gemeente doen. Dus de gemeente is ook nog zoekende in wat mag er wel, wat kan er niet. En wij kunnen daardoor dus heel snel laten zien wat consequenties zijn van bepaalde vraagstukken die er liggen.
Ja, moet ik het zo voor me zien? Want we hebben hier ook bijvoorbeeld een gast gehad die werkt echt met 3D-kaarten, zeg maar.
Ja.
Waardoor je echt al die lagen, zeg maar, ook echt precies visueel kunt zien. Hey, wat voor impact heeft dat dan op het gebouw?
Ja, je moet het voor je zien dat je gewoon normaal 3D-tekenprogramma hebt. Uh-huh. Elke architect werkt eigenlijk in 3D tegenwoordig.
Ja.
En daarnaast zit eigenlijk op je tweede scherm zit je data. En je ziet op je 3D-model de consequenties van je beslissingen die je maakt.
Ja. Ja.
Dus als ik het gebouw een verdieping hoger maak of de verdiepingsvloeren hoger maak, zie ik meteen wat dat doet in mijn bouwkosten.
Ja. Enorm efficiënt, kan ik me zo voorstellen, hè?
Ja, het is anders ontwerpen. Maar inderdaad zorgt het voor dat je vooral risico's vermijdt in een later proces.
Ja. En een mooie ontwikkeling ook wel wat dat betreft. Ook wel hoe digitalisering dan ook weer jullie vak ook weer enorm verandert. Maar ook, kan ik me zo voorstellen, een stuk efficiënter maakt. Omdat je veel meer vooruit kan kijken.
Ja, ik vind het vooral veel leuker ook inderdaad. Omdat je feitelijk kan je... ons vakgebied is best wel risicomijdend.
Uh-huh.
Maar doordat we het nu data gestuurd en eigenlijk op feiten kunnen baseren, lukt het ook veel makkelijker om juist hele gekke ideeën of waarvan iedereen verwacht, hey, dit zal niet kunnen. Kunnen wij nu steeds bewijzen dat het wel beter is, of wel duurzamer, of wel betaalbaarder, of al dat soort dingen.
Ja.
Dus je hebt, ja, je maakt het gewoon veel concreter.
Ja.
En dat maakt het voor ons het proces ook veel leuker. Ja,
ja, fantastisch. Hoe zit dat ook bij de universiteit in Groningen? Want dat is natuurlijk ook een heel mooi project geweest. Wat is daar heel belangrijk geweest bij dat project?
Ik denk dat Daphne niet moet beantwoorden, want zij is daar projectarchitect van Groningen. Ja.
We hebben voor Groningen hebben we een houten gebouw toegevoegd aan een monumentaal. Het is niet helemaal een monument, maar het is een oud gebouw wat er staat. En daartussen hebben we een nieuwbouw toegevoegd.
Yeah.
En dat is een heel compact gebouwtje. En wat we daar gedaan hebben is alle gebruikerswensen. Dus daar zijn studenten die daar studeren individueel of in groepsverband. Die hebben we gekoppeld aan prestaties van het gebouw. En zo hebben we dus een gevel gemaakt, een houten gebouw met een houten gevel die dat representeert. En we hebben daar data voornamelijk gekoppeld omdat de houtprijzen omhoog gingen. Het was opeens heel ontzettend duur geworden in een latere fase van het ontwerpproces. Dus toen zijn we samen met de constructeur aan tafel gaan zitten en hebben we die formules gebruikt van de constructeur en gekoppeld aan die modellen om hout te kunnen besparen. Dus we hebben 15% hout weten te besparen terwijl het ontwerp niet is veranderd.
Wauw. Ja, dat is wel mooi hoe dat dan in één keer kan, hè?
Ja.
Ja. Ja, het is wel fantastisch wat dat betreft. Want een paar jaar terug konden dit soort dingen al nog niet. Dus het is wel heel mooi hoe al die digitalisering dan ook weer voor dit soort dingen dan ook weer kan werken.
Ja, en wordt ook steeds noodzakelijker met de duurzaamheidsambities. Loop je gewoon tegen plafonds aan die je voorheen misschien niet had.
Ja.
Dus nu ook vragen om een andere oplossing.
Ja. Ja, als we nog eventjes verder kijken, juist die ecosystemen zijn heel erg belangrijk. Duurzaamheid, stippen we natuurlijk al erg aan. Overal is dat een belangrijk onderwerp. Je wilt daar continu, wil je dat in de gaten houden. Jullie hebben onder andere ook die voortuinen van ING hebben jullie ook aangepakt. Is daar duurzaamheid ook weer heel erg een belangrijk thema geweest? Of was daar juist een ander onderwerp?
Achteraf eigenlijk.
Okay.
Dus aanvankelijk was het gewoon nog vanuit de kantoren leegstand in, wat was het, tussen 2008 en 2011. Toen heeft Pinnacle dat hele gebied gekocht, die volgens mij ook eigenaar is van hier, van het Mediapark.
Ja.
En toen zijn we gewoon stap voor stap gaan kijken, wat kunnen we met die bestaande gebouwen en welke kunnen wel en welke kunnen niet getransformeerd worden. En inderdaad het eerste gebouw, eigenlijk het meest markante gebouw, inderdaad nog het voormalige postbankkantoor, zoals veel Amsterdammers die kennen, die kon gelukkig getransformeerd worden. Overigens is daar ook wel, als we dat parametrische ontwerpen toen al hadden, had het me denk ik een half jaar gescheeld.
Ja.
Want we kwamen toen met een ander voorstel. Dus hoe de ontsluiting in het gebouw is, hebben we heel anders gedaan dan nog nooit eerder. Dat hebben we ook zelfs kunnen octrooieren. Dus dat was best wel leuk. We hebben een half jaar lang een parallel traject moeten volgen. Dus we eigenlijk twee ontwerpen moeten maken. Omdat niemand, en ik zelf ook hoor, iedereen dacht, dit lijkt te goed om waar te zijn.
Oh, ja.
Waar zit het addertje?
Ja.
En
wat
die was
zien
er
we
uiteindelijk
over het
niet.
Hoofd?
Ja, wat zien we over het hoofd? Want dit was een heel ander idee. Dus we hebben best wel gekke, ja, dus niet een centraal. Ik probeer het even visueel te maken.
Ja, ja.
Normaal heb je in het midden van een woontoren een centrale kern. Met een gang eromheen en de ontsluiting van alle woningen. En wij hebben dat helemaal buitenom getrokken. Niet zoals een galerij, dus echt wel privébalkons. En dat was nog nooit gedaan. En ergens dachten we, waarschijnlijk kan het niet. Want het komt gewoon te goed uit. En toen na een half jaar waren, ja, toen durfde in dit geval ook de ontwikkelaar ervoor te gaan. En is het uiteindelijk gebouwd. Dus het is een heel mooi voorbeeld geworden van kantoor naar woningbouwtransformatie.
Ja, fantastisch. En achteraf gezien dus ook wel dat stukje duurzaamheid. Wat daar dus ook eigenlijk wel heel erg belangrijk bij is geweest.
Ja, sterker nog, dus natuurlijk het hergebruik van het volledige betonnen casco,
ja,
is natuurlijk fantastisch. Maar ook hele meer subjectieve dingen die wat meer bij de gebruiker of bij de bewoners liggen. Dus we hebben daar heel veel daglicht. Wat gewoon fijn is voor je gezondheid, voor je woonbeleving.
Wordt steeds belangrijker
volgens
mij. Wordt
steeds belangrijker.
Ja.
We hebben daar voor het eerst ook gigantische buitenruimtes toegevoegd. Dus een hoekwoning zeg maar van 80 vierkante meter heeft 40 vierkante meter terras.
Mm-hmm.
En wat nu heel erg hip is, maar toen nog helemaal niet, is het integreren van beplanting in de gevel. Dus dat hebben we daar ook toegepast met meer dan 100 meerstammige planten, bomen. Die ook helemaal automatisch geïrrigeerd worden, waar minimaal onderhoud is. Dus ook de beheerkosten zijn daar bijna nieuw.
Ja.
Dus dat was ook een soort van innovatie in dit project op het gebied van duurzaamheid. Maar toen had het nog niet het label duurzaamheid. Toen wilden we gewoon mooie terrassen maken en vonden dat groenvoorzieningen daarbij hoorden.
Ja, juist ook in deze tijd wordt dit steeds belangrijker. Dus hoe mensen het ervaren, stukje licht zeg je al, veel groen om ons heen is ook een heel belangrijk iets. Die diversiteit. Wat zijn nog meer eisen die je nu steeds vaker hoort, ook juist van bewoners? En van consumenten die ze heel belangrijk vinden.
Poeh, moet ik heel even. Ik denk toch ook nog wel die, of het per se bewoners is, maar wel aanpasbaarheid.
Mm-hmm.
Dus dat je toch gebouwen maakt. En neem nu en alleen al na COVID over woon-werken. Dat je dat nog steeds mensen een dag of meerdere dagen in de week thuis werken. Dus je ziet dat wonen en werken wat meer fluïde wordt. En dat betekent ook dat we ons gebouw daarop moeten aanpassen.
Ja.
Ik denk dat het nog bijna een modernistische inslag is om voor elke functie een gebouw te ontwerpen. Hè, wat we natuurlijk bijna een eeuw lang hebben gedaan.
Ja.
Zie je nu wel echt een transitie naar, we maken gewoon leefomgevingen en daar woon je toevallig in of daar werk je toevallig in.
Ja.
Ik denk dat wel een belangrijke ambitie is voor de toekomst.
Ja. Ja, echt leefomgevingen creëren in plaats van alleen maar een woning bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Ja. Mooi, mooi om het ook zo voor ons te zien wat dat betreft. Want daar vindt dus ook van alles in plaats in die leefomgeving.
Ja.
Ja, mooi. Als we kijken naar de laatste trends en ontwikkelingen. Wat zou jij aanstippen? Van joh, dit is wel echt een belangrijke ontwikkeling. Je noemde er al eentje aan het begin van de uitzending.
Even echt als we op dit moment hebben.
Ja.
Dan merk ik dat inderdaad uiteindelijk de Paris-proof gewoon nu het allerbelangrijkste is. En dat heeft best wel grote consequenties. Dus je ziet in het hele proces, om misschien ook maar weer een beeldend voorbeeld te gebruiken. Deze heb ik van een collega-architect gepikt.
Yeah.
We zijn het zo gewend om vanuit leefkwaliteit, waar je het ook over had, om bijvoorbeeld alle auto's onder de grond, een ondergrondse parking. Maar ondergrondse parking is gigantisch veel beton voor nodig. Wat niet duurzaam is.
Ja.
Dus je krijgt nu steeds vaker bovengrondse parkeerhubs. Die van duurzame materialen of die hergebruikt kunnen worden. Of die gedemonteerd kunnen worden. En je zou dus puur vanuit leefomgeving zou je zeggen. Nou, doe ze liever dat blik onder de grond. Maar vanuit Paris Proof is het veel beter om toch zo'n parkeerhub te maken. En ik denk dat we nu heel erg in die transitie zitten van ja, welke belangen moeten we nou steeds met elkaar gaan afwegen?
Ja, ja. Wat denk je wat het gaat worden? Gaan we toch nog weer onder de grond steeds meer? Of denk je nee, we gaan wel echt voor meer duurzame eigenlijk?
Nee, ik denk dat we niet meer terug kunnen. Dus nee, we zijn al dat pad ingeslagen. Je merkt ook dat op de lange termijn dat ook wel betaalbaarder is. En dus dan komt hij weer flexibeler.
Ja.
Want we weten gewoon niet hoe we over 10 of 20 jaar met mobiliteit omgaan. Dus als we dan nu allemaal ondergrondse parkeergarages van beton maken en die staan misschien over 20 jaar leeg. Wanneer we zelfrijdende auto's hebben of wanneer wat dan ook. Ja, dan is het ook financieel niet aantrekkelijk.
Nee, maar footprint hè, is voor jullie ook altijd een heel belangrijk onderwerp. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, ook persoonlijk, want Elephant, het gedachte erachter
daarom
was, een olifant heeft de grootste footprint van het hele dierenrijk. En toen lazen we dat juist in die footprint en gewoon een heel nieuw ecosysteem ontstond. Dus dat vonden we natuurlijk heel erg passend. Dat je een grote impact hebt, maar met een goede wil en ook met echt toegevoegde waarde. Dus daar ligt voor ons nog een extra link inderdaad.
Ja, ja, want daar zit natuurlijk eigenlijk continu ook weer die complexiteit die we eigenlijk al de hele uitzending aan het bespreken zijn. Al die elementen, ja, die horen natuurlijk ook echt bij die footprint wat dat betreft.
Ja.
Een stukje duurzaamheid, die flexibiliteit, de digitalisering die erbij komt, die hoge eisen die mensen steeds meer hebben. Wil je dat allemaal goed bij elkaar brengen, dan kun je ook echt aan die footprint werken.
Ja, dus waar je misschien vroeger gewoon één lineaal had, waar je je project aan kon meten. Zijn het er nu heel veel. En is er eigenlijk niet meer een absolute waarheid. En moet je dus ten alle tijde gaan afwegen wat je op dit moment belangrijker vindt. Dus je kan niet meer, nou, volgens mij dat die parkeergarage nog steeds een goed voorbeeld.
Ja.
Je moet gewoon keuzes maken. Wat vind ik belangrijker? En daar helpen dus die scripts voor die we schrijven, om dat inzichtelijk te maken.
Ja.
En is het ook niet meer alleen onze keuze, maar is dat een keuze met alle stakeholders. En vroeger was dat gewoon heel subjectief. En nu is het gewoon op basis van data. Dus ja, dat maakt het wel makkelijker.
Ja. Daphne, ik zou echt nog wat dat betreft nog uren met jullie door kunnen praten. Want ik vind het een heel interessant onderwerp. Als we kijken naar de toekomst. Hoe kijk jij naar de aankomende 5 jaar? Zeg maar, welke ontwikkelingen gaan we nog meer zien?
Ik denk dat de flexibiliteit en duurzaamheid steeds belangrijker wordt. En hopelijk ook leidend gaat worden in de keuzes.
Ja.
Momenteel zijn kosten nog steeds een ontzettend belangrijk aspect in de architectuur om een project haalbaar te maken. Maar ook met de nieuwe Paris Proof en CO2 regels zie je dat duurzaamheid een steeds leidendere factor wordt in beslissingen. Dus ik hoop dat we daar steeds verder naartoe gaan.
Ja. Juist ook dat stukje flexibiliteit, hè?
Ja.
Dat is zo belangrijk.
Ja, we laten natuurlijk als architecten en ontwikkelaars en alle betrokkenen bij de bebouwde omgeving laten we wat achter. Niet voor 5 jaar, maar hopelijk voor een veel langere tijd.
Ja.
En ik denk dat het belangrijk is om met dat in het achterhoofd ook te gaan ontwerpen. En dat niet meer zomaar te doen vanuit alleen maar esthetiek. Dus dat.
Ja. Dat stukje esthetiek blijft natuurlijk wel heel erg belangrijk.
Absoluut, zeker.
Maar het gebruikerscomfort bijvoorbeeld, maar ook de flexibiliteit, het stukje duurzaamheid, ja, al die dingen, die zijn net zo belangrijk. Als we kijken naar gebruikerscomfort, hè, we stipt dat al aan, hè, de transformatie van niet alleen maar een gebouw met één functie, maar eigenlijk die hele leefomgeving. Dat zien we dus ook bij die 3 silo's eigenlijk ook weer terugkomen in Amsterdam,
ja,
hè?
Ja,
daar begon natuurlijk al mee, zeg maar, aan het begin van de uitzending. Maar daar zijn nog steeds een heel mooi voorbeeld van.
Ja, dus dat je, volgens mij ooit, ik kopieer hem weer even van iemand anders. Van een belangrijk, of een ontwikkelaar, Rudy Stronk heet hij. Volgens mij ook voormalig eigenaar overigens van het Mediapark. Die zei eigenlijk voor de grap, niemand heeft ooit om een gebouw gevraagd. En die is voor mij best wel leidend geweest. Want ik denk, ja, het doel is niet een gebouw maken. Het doel is dat we hier leuk een radio-uitzending kunnen maken. Het doel is dat je zometeen misschien lekker in het park kan lopen. Het doel is dat je misschien vannacht lekker slaapt. En dat wil je faciliteren. En dat kunnen we steeds beter faciliteren inderdaad met gegevens. En dan gebouw is wel, nou dat is toevallig een uitkomst.
Ja.
Maar dat is niet meer leidend. Nee. En ik denk dat daar de digitalisering heel erg bij helpt.
Als we even mogen dromen, stip op de horizon. Waar gaat Elephant heen?
Oh, waar Elephant heen gaat? Ik, ik dacht, waar gaat de gebouwde omgeving heen?
Ja, mag ook. Laten we beide doen.
Ja. Nou, ik heb wel het gevoel dat we nu een vliegwiel op gang komt. En we zijn al 5 jaar lang aan het investeren in het schrijven van rekenmodellen en plugins ontwikkelen en al dat soort dingen. En het momentum is er nu. Dus ik hoop gewoon dat we steeds groter impact kunnen hebben. En steeds meer de ambities van het bedrijf kunnen waargemaken. Dus ja. Dat ziet er vooralsnog heel erg goed uit. Dus ik zie de toekomst rooskleurig tegemoet. Ja.
Ja. Is groei dan ook nog heel erg belangrijk?
Nee. Dus impact is het belangrijkste.
Impact is echt het belangrijkste.
Ik denk dat daar wel nog een groei bij hoort. Maar het doel is impact. Ja.
Ja. En als we nog een droom hebben qua gebouw of iets, is nog iets dat je denkt, oh, dat zou ik echt fantastisch vinden.
Dat vind ik lastig. Misschien dat jij hem weet, maar... een heel gek doel hoor. Maar als het lukt om zonder gebouwen te kunnen leven, is het natuurlijk ook wel heel interessant. Ja.
Ja. Ja.
Maar goed, het is misschien iets te abstract.
Maar ja. Mooi iets om over na te denken in ieder geval. Ik wil jullie in ieder geval heel veel succes wensen met alles wat jullie gaan doen. En ook met alle lopende projecten. Ik vind het fantastisch wat jullie al neer hebben gezet. Maar er gaat volgens mij nog heel veel meer ook komen.
Zeker.
Dus daar wil ik jullie heel veel succes bij wensen. Dank je wel voor jullie komst.
Dank je wel.